Terwijl jullie opzoeken uit Prediker hoofdstuk 10. Lees ik als inleiding op het onderwerp voor vanavond een kort leuk verhaaltje voor. En ik leg daarna uit waar het op slaat. Het is eigenlijk een grapje. Dus heeft te maken met het onderwerp. Het gaat over een leraar Nederlands die aan zijn leerlingen vraagt wat spreekwoorden op te noemen. En dan zegt Jaap van der Wal: na regen komt zonneschijn. Uitstekend, prijst de leraar hem en geeft de beurt aan een ander. Gedeelde smart is halve smart, weet Kees. En dan krijgt Gerrit, de grootste belhamer van de klas, de beurt. Een gek kan meer vragen stellen dan 10 wijzen kunnen beantwoorden, dreunt hij op. Enigszins beduust vraagt de leraar Gerrit of hij misschien nog een ander spreekwoord kent. Ja hoor, antwoordt Gerrit olijk. Wie de schoen past, trekken hem aan. De leraar wordt een beetje boos en roept tegen de jongen: en nu nog één, maar pas op of ik haal de directeur erbij. Stoïcijns, vervolgt Gerrit, veel geschreeuw, maar weinig hol. De maat is vol. En kwaad rent de leraar de klas uit om de directeur te halen. Gerrit gaat echter onverstoorbaar verder. Als de kat van huis is, dansen de muizen, zegt hij zacht. En de klas barst uit in lachen. Even later stappen de directeur en de leraar de klas binnen. Het hinkende paard komt achteraan, mompelt Gerrit. Net luid genoeg om het voor iedereen hoorbaar te laten zijn. Zo, jongeman, jij kent van die mooie spreekwoorden, zegt de directeur tegen Gerrit. Laat mij er dan ook eens voor horen. Een ongeluk komt zelden alleen, meneer, zegt Gerrit. Verder komt hij niet, want hij wordt terstond het schoolbank uitgesleurd en hij roept nog: bezint eer gij begint. Maar dat mag niet meer baten. Gerrit krijgt er flink van langs en huilend weet hij nog uit te brengen: wat gij niet wilt nu geschiet, doe dat ook een ander niet. Dan stuurt de directeur de jongen naar huis. Op de drempel van school kijkt Gerrit nog één keer om en schreeuwt: oost-west, thuis best. En dat gaat dan over spreekwoorden. En dat is ook even het onderwerp voor vanavond. Want jullie zullen vast wel weten dat een heleboel spreekwoorden een Bijbelse oorsprong hebben. En dat die ook in het boek Prediker nogal een paar keer voorkomen, is heel opvallend. Een aantal van daarvan zou ik vanavond dan ook de revue willen laten passeren. En de spreekwoorden die we vanavond nou net in dit stukje gehoord hebben, daar staan er ook sommige van in de Bijbel. Bijvoorbeeld van: wat u niet wilt dat u geschiet, doe dat ook een ander niet. Dat staat niet precies zo in de Bijbel, want dit is de negatieve versie. In de positieve zin staat in Matthäus 7 vers 12: alle dingen dan die gij wilt dat u de mensen doen, zouden doen, doet gij hun ook. Alzo, dat is precies de omgekeerde kant ervan, de positieve benadering, maar de negatieve kant is daarvan afgeleid. En bezin die gij begint, dat staat niet zo rechtstreeks in de schrift, maar je kent wel het verhaal van die, wat de Heer vertelde over iemand die een toren ging bouwen. Maar hij zegt, dan moet je van tevoren eerst de kosten gaan berekenen, want als je onderweg blijkt dat je geen geld meer hebt en je hebt het fundament gelegd en je kunt de toren niet afbouwen, dan, ja, dan lacht iedereen je uit, hè, kort gezegd. Bezint eer gij begint. En dat zijn een aantal spreekwoorden die, en die zijn er vele. Ik heb thuis een boek dat heet De Talen Kanaans. En dat is een boek waarin de taal van de Bijbel, van de Statenvertaling, beschreven is. En vooral ook een heleboel spreekwoorden worden aangehaald die in de Bijbel hun oorsprong vinden. En niet te vergeten dat de Statenvertaling feitelijk de basis is geweest voor onze Nederlandse taal destijds. En dat is dus ook voor veel spreekwoorden het geval. En viel me op tijdens de bestudering van het boek Prediker dat er in het boek Prediker zelf ook nogal een aantal spreekwoorden staan die wij nog steeds kennen. Sommige zijn heel duidelijk en andere zijn wat minder duidelijk, maar bij nader inzien herken je die toch ook. En in Spreuken 10 begin ik dan vanavond. Prediker 10 begin ik vanavond in vers 8. En als je dan het spreekwoord zo leest en verder in de schrift opzoekt, dan merk je ook meteen dat er nog een andere boodschap, een bijzondere toepassing van gegeven wordt. In vers 8 staat: wie een kuil graaft, zal daarin vallen. En wie een muur doorbreekt, een slang zal hem bijten. Het zijn twee parallelle zinnetjes die dezelfde strekking hebben. En daar hebben wij natuurlijk nog dat spreekwoord van overgehouden, van wie een kuil graaft voor een ander, die zal er zelf in vallen. Er zijn verschillende teksten in de Bijbel die dat min of meer ook zeggen. En het is goed om die eens even wat nader te bekijken, want dan zie je dat er ook nog een diepere boodschap achter ligt, achter deze letterlijke betekenis. Dat dus datgene wat mensen je willen aandoen, dat het hen zelf overkomt. We hebben daar ook een letterlijk voorbeeld van. Dan is het geen kuil, maar dan is het een paal. Denk aan de geschiedenis van Esther. Mordechai was de vijand van Esther, van Haman geworden, in de ogen van Haman. En hij had dus, om Haman uit de weg te ruimen, een grote paal opgericht. Maar er is iets... Zei ik het goed?
Je zei Haman.
Nou, Haman had een grote paal op laten richten om Mordechai daaraan op te laten hangen. Maar hij kwam er uiteindelijk zelf aan te hangen. En dan zie je dus een toepassing van dat principe. En hier is het dan een kuil waar men in valt. De eerste die ik wil lezen is in Psalm 7. Dan moeten we dus een beetje de breedte in van de Bijbel om wat meer van dit spreekwoord, zoals het dan nu heet, in de Bijbel te onderzoeken. En in Spreuken 7, vers 16.
Spreuken?
Ja, de eerste keer zei psalmen.
Het is psalm. Ik moet even beter bij de les blijven. Dat is de tweede keer dat ik me verspreek, dus sorry. Ik zal even geconcentreerder opletten. Er komt waarschijnlijk wel die spreekwoorden op. Maar het is dus psalm 7. En dan gaat het om vers 16, waar staat: hij heeft een kuil gedolven en die uitgegraven, maar hij is gevallen in de groeven die hij gemaakt heeft. En vers 17 legt uit wat het onder andere betekenen kan. Zijn moeite zal op zijn hoofd wederkeren. Dus de moeite die hij aan een ander wil aandoen, komt op zijn hoofd terug. En zijn geweld op zijn schedel nederdalen. Dus hij wilde geweld gebruiken om een ander te verwoesten, te vernietigen. Maar het komt op zijn eigen schedel terug, op zijn eigen hoofd terug. Later zeiden de Joden toen ze de Heer Jezus verwierpen: zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Dat hadden ze beter niet kunnen zeggen. Want het is wel gebeurd. Het ongelovige Jodendom is natuurlijk in de verstrooiing terechtgekomen. En de steen die de bouwlieden hebben verworpen is wel geworden tot hoofd des hoeks. Maar voor hun is hij tot een steen geworden waar ze op te pletter gevallen zijn. Die hem vermorzeld heeft, zoals dat in de gelijkenis ook staat in Matthäus 21 aan het eind. Maar deze psalm moet je even op de context ingaan, want ik heb nu alleen die versen gelezen die ongeveer weergeven wat in Prediker staat. En als je de hele psalm leest, dan is het een psalm van David. Nou, David is gewoonlijk een type van de Heer Jezus in de eerste plaats. Maar in de tweede plaats kan hij ook een type zijn van het gelovig overblijfsel van het volk Israël, waar hij de koning voor was. En dan staat de koning model voor het volk. En dan het gelovig overblijfsel van het volk. Omdat hij zelf ook een gelovige was. Daar zijn meerdere voorbeelden van. Bijvoorbeeld koning Nebukadnezar. In de droom van Daniel 2 zegt Daniel: gij zijt dat gouden hoofd. En hij was koning van het Rijk van Babel. En de koning stond dus model voor dat rijk. En zo staat David ook in bepaalde psalmen model voor het Israëlitische Rijk. Het rijk waar hij de koning van was. Dus voor het gelovige overblijfsel van Israël. En dat is in deze psalm meer van toepassing. En dan zie je dat David dus verwoord wat feitelijk het gelovig overblijfsel in de toekomst zal zeggen. Sta op, Heere, vers 7. Sta op, Heere, in uw toorn. Verhef u om de verbolgenheden mijner benauwers. En ontwaak tot mij, gij hebt het gericht bevolen. Nou, die term sta op, die ken je waarschijnlijk wel uit Daniel 12. Te dien dagen zal Michael opstaan, die voor het vorst van Israël is dus eigenlijk, ten dagen als het zo'n tijd van benauwdheid is, dus in de grote verdrukking. Ik ga er maar vanuit dat jullie die dingen wel wat kennen, jullie draaien ook al wat langer mee. En hier is dus het gebed om op te staan, om actief te worden, om ten gunste van het overblijfsel van zijn volk te ontwaken. En de slaap staat ook model voor de tijd van de verborgenheid. En hier in relatie tot het volk Israël. En daar vragen ze het om. En dan, zo zal de vergadering der volkeren u omsingelen. Keer dan boven haar weder in de hoogte. De Heere zal de volken recht doen, in de zin van richten. Recht spreken. Richt mij, Heere, maar naar mijn gerechtigheid en naar mijn oprechtheid die bij mij is. Laat de boosheid der goddelozen een einde nemen, maar bevestig de rechtvaardige, gij die de harten en de nieren beproeft, o rechtvaardige God. Nou, David was een rechtvaardige en staat model voor het rechtvaardige, het gelovige overblijfsel van het volk. En dan zie je dus dat hij God vraagt om actief te worden in toorn. Dat is nu niet zo, hè? Het is nu de tijd der genade. Hij zit ook op de troon der genade. Maar in een andere psalm, psalm 9 bijvoorbeeld, vers 8, daar staat: maar de Heere zal in eeuwigheid zitten. Hij heeft zijn troon bereid ten gerichte. Dat is dus een troon van waaraf hij oordeel brengt over de goddeloze wereld. En dat doet hij in de dagen van zijn wederkomst. Hij zit nu op de troon der genade. Straks zal hij tronen op de troon in Jeruzalem. En van daaruit zal hij zijn koninkrijk in deze wereld oprichten. En alle volkeren aan zich onderwerpen. En dat is in de dag zijns toorns. De dag zijns hittige toorns zelfs, heet dat. In Openbaring 6. En dat is in de dagen van de wederkomst van Christus. En daaraan voorafgaande heb je de grote verdrukking over de Joodse natie. Dat deel wat dan in het land woont. En daarvan zal een gelovig overblijfsel hun nood de naam des Heeren aanroepen. En Joël staat: al wie de naam des Heeren zal aanroepen, die zal zalig worden. Want de Sion en de Jeruzalem, daar zal ontkoming zijn. Want de Heer zal dan wederkomen, zal zijn voeten zetten op de Olijfberg. Alle heiden hebben zich ten strijde tegen Jeruzalem verzameld. Maar als ze de naam des Heeren aanroepen, zal diezelfde Heeren tegen diezelfde heiden gaan strijden. Ten gunste van het overblijfsel van zijn volk. En hij zal zijn voeten zetten op de Olijfberg. Er ontstaat een vallei waardoor dat overblijfsel kan vluchten naar de plaats Azal. De gereserveerde plaats in de woestijn. Sela, Petra heet het ook wel. En dan doet hij dat ten gunste van dat overblijfsel waarvan David in deze psalm een type is. Vers 12 zegt: God is een rechtvaardige rechter, een God die allen dag toornt. Dat is nu niet zo. Dat is in de dag zijn storens het geval. En hij is toornig ten aanzien van de goddelozen. Je kunt hooguit zeggen dat in onze dagen er sprake is van de passieve toorn van de Heer. Omdat in Romeinen 8 gesproken wordt over de mensen die de waarheid van Gods woord in ongerechtigheid eronder hebben gehouden. En dat daarom de toorn Gods over hen geopenbaard wordt. En dat betekent dat de Heer hen loslaat. Maar de actieve toorn, dat de Heer ook daadwerkelijk gaat ingrijpen in de toekomst, als hij wederkeert, dat is in deze psalm veel meer aan de orde. En dan staat er ook in vers 14, hij heeft dodelijke wapenen voor zich gereed gemaakt, hij zal pijlen tegen de hittige vervolgers te werk stellen. Zie, hij is in arbeid van ongerechtigheid en zwanger van moeite, hij zal leugen baren, dat zijn die vervolgers die dat doen. En hij, die vervolgers, die goddelozen, die in de voorgaande gedeelte genoemd worden, die zullen dan wel een kuil hebben gedolven en uitgegraven, maar hij zal er zelf in vallen. En dat is een hele grote kuil eigenlijk. Als je Ezechiël hoofdstuk 39 leest, dan is dat het dal van Gogs menigte genoemd, waar heel die legermacht ten onder gaat. En in Joël wordt gesproken over heidenen die zich verzamelen tegen Jeruzalem ten strijde. En dat ze daar ook ten onder gaan. Die van het noorden heten ze in die profetie. En dan staat erbij dat de lijken van die legers liggen van de zee, van het oosten tot aan de achterste zee. Dus van de Dode Zee tot aan de Middellandse Zee aan toe. In dat hele gebied. Daar liggen ze dan. En ze hebben 7 maanden nodig om al die lijken ook nog op te ruimen. En eerst ook nog aan te geven waar ze liggen. En dat is dus wat deze hier eigenlijk doen. Ze hebben een kuil gegraven om de Joodse natie te verwoesten. En het overblijfsel bidt tot de Heere. bij monden van David deed deze psalm. En daarom komt zijn moeite op zijn hoofd en zijn geweld op zijn schedel. En het resultaat is, ik zal de Heere loven naar zijn gerechtigheid en de naam des Heeren des Allerhoogsten psalm zingen. En dat is wat het overblijfsel doet. Ze zal de naam des Heeren loven en prijzen. Dat is een toepassing met betrekking tot het volk Israël. Laat ik even psalm 25 lezen aan het begin en aan het eind. Zodat je ziet dat David wel degelijk een type kan zijn ook van het volk Israël. In bepaalde psalmen. Bij psalm 25 vers 1 begint het met een psalm van David. Tot u, o Heere, hef ik mijn ziel op. En het is dus in de ik-vorm geschreven. Ja, dus de ik-figuur, hij spreekt over zichzelf. Op u vertrouw ik. Maar als je dan het eind van de psalm leest, vers 22. O God, verlos Israël uit al zijn benauwdheden. Dus hij bidt, hij spreekt tot de Heer, maar hij bidt voor en ook namens zijn volk. En dat zie je wel vaker in de psalmen. Zodat we dus ook leren dat de psalmen die van David zijn ook een beschrijving kunnen zijn van dat wat het gelovige overblijfsel van het volk Israël, waar hij koning over was, een profetische heenwijzing zijn daarvan. En dat zie je in deze psalm dan ook terug. En een ander voorbeeld is in psalm 9, waar we net waren. Ook die is van David. Nou, ik heb je net al even laten zien dat in vers 8 staat dat de Heere in eeuwigheid zal zitten en dat hij heeft zijn troon bereid ten gerichte. Dat wil zeggen dat hij dus vanaf die troon ook zal rechts spreken, oordelen. En vers 9 zegt, hij zelf zal de wereld richten in gerechtigheid en de volken oordelen in rechtmatigheden. De Heere zal een hoog vertrek zijn voor de verdrukte, een hoog vertrek in tijden van benauwdheid. En de tijd van benauwdheid die we nog voor Israël verwachten, die is die uit Jeremia 30 vers 7. O wee, het zal zo'n tijd van voor benauwdheid van Jacob zijn, als het nog niet geweest is, en elders wordt dat de grote verdrukking genoemd. En toch zal de Heere hen daaruit verlossen en zal hen in een hoog vertrek stellen. En wat Israël betreft is het hoge vertrek natuurlijk Sela, hun schuilplaats waar ze bewaard zullen worden en verzameld zullen worden. Nou, iets verderop, daar staat dan in vers 16, de heidenen zijn gezonken in de groeven die zij gemaakt hadden. Ze hadden een kuil gegraven, ze zijn er zelf in gezonken, in gevallen. Hun liedervoet is gevangen in het net dat zij verborgen hadden. Op dezelfde manier dus. Een net waar ze zelf in verstrikt raakten. De Heer is bekend geworden, hij heeft recht gedaan. De goddeloze is verstrikt in het werk zijner handen. Higayon, Sela. En Higayon, dat betekent eigenlijk overdenking. Om erover na te denken. En Sela betekent behalve dat het de verwijzing is naar die plaats ook verhoging. En dat is wat Israël overkomt. Zij zullen verhoogd worden. En vers 18 legt het ook uit. De goddelozen zullen terugkeren of keren naar de hel toe. Alle godvergetende heidenen. Nou, die hadden voor David en zijn volk, profetisch gezien voor het overblijfsel van het volk Israël, smal gezien het Joodse volk in de toekomst, een kuil gegraven om hen ten onder te brengen. En ze zijn er zelf in gevallen. Omdat de Heere tot redding is voor hen. Ze hebben op de Heere vertrouwd. En daarom staat in vers 20 ook, sta op Heere, laat de mens zich niet versterken, laat de heidenen voor uw aangezicht geoordeeld worden. O Heere, jaag hun vrees aan, laat de heidenen weten dat zij mensen zijn. In de zin van dat zij maar mensen zijn. Wie zou dat kunnen opnemen tegen de almachtige God van Israël? Zijn maar stofjes, druppeltjes. En zo worden ze vergeleken, ijdelheid. En
Ook hier staat weer achter Sela. Nou, dit zijn twee toepassingen die met name dan over Israël gaan. Ze zijn er natuurlijk ook met betrekking tot de Heer Jezus zelf. Want voor hem werd ook een kuil gegraven. En dat lees je bijvoorbeeld in Psalm 35. Psalm 35. Dat is ook een psalm van David. En uit deze psalm blijkt dat het hier dus in de eerste plaats over de Heer Jezus zelf gaat, die de zoon van David is. Er zijn dus altijd profetische psalmen of christocentrische psalmen. En deze ook. Het makkelijkste is om aan te tonen aan de hand van vers 19 dat zo is. Daar staat: laat hen zich niet verblijden over mij, die mij om valse oorzaken vijand zijn, en wenken met de ogen die mij zonder oorzaak haten. Misschien staat er bij jullie ook wel Johannes 15 vers 25 bij. En daar lees je dan dat de discipelen zich niet moeten verwonderen dat de wereld hen zal haten, want ze hebben mij voor jullie al gehaat, zonder oorzaak, zonder dat er echt een reden voor was. Maar de Heer paste niet in het religieuze systeem en daarom werd hij door de zijnen afgewezen. En de wereld heeft hem ook niet gekend, zegt Johannes 1. En hier lees je dus over de Heer Jezus in de eerste plaats, die zonder echte reden gehaat werd en dus ook afgewezen werd. En als je dan Psalm 35 vers 7 leest, daar staat: want ze hebben zonder oorzaak de groeven van hun net voor mij verborgen. Ze hebben dus een kuil gegraven met een net eroverheen en dat hebben ze verborgen zodat het niet opvalt. Zodat je er zo in valt, bij wijze van spreken, is dan de gedachte. Ze hebben zonder oorzaak gegraven voor mijn ziel, voor mijn leven. De verwoesting overkomen hem dat hij het niet weten. En zijn net dat hij verborgen heeft, vangen hem zelf. Hij vallen daarin met verwoesting. En dat is ook feitelijk gebeurd. Het Joodse volk, wat de Heer Jezus verworpen heeft, met name via hun Joodse leidslieden. Ja, ze hebben het woord van de opstanding van Christus afgewezen. En ze zijn in de verstrooiing terechtgekomen. Velen zijn zelfs omgekomen toen Jeruzalem verwoest werd in 70 van onze jaartelling. De stad werd ingenomen door de Romeinen. Er zijn gruwelijke dingen gebeurd. Moet je maar eens nalezen. In de Flavius Josephus bijvoorbeeld. Dat moet je niet doen voordat je gaat slapen. Dan red je dat niet meer, denk ik. Maar het zijn dingen die wel degelijk plaatsgevonden hebben. In de boeken de Maccabeeën wordt ook wat een en ander over geschreven. Het is na de Bijbelse geschiedenis, zeg maar, in de dagen daarna, is dat allemaal gebeurd. En de Heer Jezus heeft tevoren geprofeteerd: uw huis wordt u woest gelaten, zei hij. Omdat ze zich niet bijeen wilden laten verzamelen. Zoals een hen haar kiekens onder de vleugels verzamelt, zo wilde de Heer zijn volk verzamelen. Maar ze hebben niet gewild. Zie, uw huis wordt u woest gelaten. En toen de Heer op de ezel naar Jeruzalem reed, weende hij over de stad. Omdat zij op die dag niet ontdekten wat tot hun vrede diende. Ja, ze hadden hem moeten aanvaarden als de beloofde Messias. Ze riepen wel: Hosanna, gezegend hij die komt in de naam des Heren. Maar ze bogen niet voor hem. Uitgezonderd enkelingen. En daarom zegt de Heer ook: jullie zullen mij niet zien totdat jullie zullen zeggen: gezegend hij die komt in de naam des Heren. Dus pas in zijn wederkomst. Dan zullen ze het opnieuw zeggen. En in die tussentijd is het volk verstrooid onder de andere volkeren. En ze zijn dus in hun eigen net feitelijk, in hun eigen kuil terechtgekomen die ze voor de Heer hadden gegraven. Ze zochten toch gelegenheid om de Heer Jezus te doden en uit de weg te ruimen. Dat lees je toch heel vaak in de evangelie. En ze waren maar wat blij dat Judas hun daarbij wilde helpen om de Heer te verraden. En hier vind je een toepassing van datzelfde spreekwoord in relatie tot de Heer Jezus. En dat komt wel vaker voor. Ook in Psalm 57 bijvoorbeeld. En ook als je bijvoorbeeld vers 11 leest, dan zie je dat het over de Heer Jezus gaat in de eerste plaats. En wrevelige getuigen staan erop Hetgeen ik niet weet, eisten ze van mij. Dus ze vragen hem dingen die de Heer niet heeft gedaan. En wrevelige getuigen, dat zijn getuigen die onbetrouwbaar zijn. Nou, bij de Heer Jezus waren ze ook op zoek naar getuigen. En uiteindelijk vonden ze dan twee, maar die hadden ook nog niet hetzelfde getuigenis. Maar die hadden het erover dat de Heer dan de tempel zou afbreken en dan weer in 3 dagen zou opbouwen. Want dat is geen reden om hem te doden. En bovendien had de Heer het zo niet gezegd. En dus ze zochten valse getuigen. Dat zie je hier ook. En zij vergelden mij kwaad voor goed. Vers 12. De beroving van mijn ziel. Ze nemen mijn leven weg. Het zijn woorden van David, die in zijn dagen ook wel dicht een toepassing hebben gehad, maar die in de eerste plaats in de mond van de Heer Jezus gelegd worden. Denk maar aan een psalm die eigenlijk geheel door de Heer Jezus gezegd, gesproken moet worden, is psalm 22, toch? Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Verre zijnde van de stem mijns brullens. Woorden die de Heer ook gedeeltelijk citeert aan het kruis. En de hele psalm spreekt over het lijden, sterven, maar vergeet niet, het tweede deel ook over de opstanding en de heerlijkheid van Christus in de toekomst. Een psalm die dus feitelijk geheel over de Heer Jezus Christus gaat. Maar het wordt gelegd in de mond van David daar, als type van Christus. En zo heb ik nog een voorbeeld in de Spreuken, hoofdstuk 28. En dan zie je dat je vanuit één tekst uit Prediker, waar een spreekwoord genoemd wordt, die wij allemaal vandaag de dag ook wel kennen, toch in de Bijbel een hele andere toepassing nog gegeven wordt met betrekking tot het heilsplan van God. En in Spreuken 28, vers 10... Daar staat, die de oprechten doet dwalen op een kwade weg, die zal zelf in zijn gracht vallen, dat wat hij gegraven heeft. Een gracht is bij ons een diepte met water, maar in de Bijbel is een gracht in de eerste plaats dat wat gegraven is. Er hoeft niet per definitie water in te staan. Het is gegraven. Maar de vromen zullen het goede beërven. Dan weet je meteen wat een kuilgraven is. In dit vers. Wat hebben die mensen voor ogen die een kuil graven? Nou, die willen de oprechten doen dwalen op een kwade weg. Die willen hen aftrekken van de goede weg, de weg naar de Heer. Een valstrik voor hen leggen dus. Maar die zal er zelf in vallen. Omdat de vromen, dat zijn de oprechten, het goede zullen beërven. Omdat de Heer voor hen zorgt. In hoofdstuk 26 vind je het ook nog, zit er toch vlakbij, vers 27. Daar vind je het herhaling van het spreekwoord. Die een kuil graaft, zal erin vallen. En wij zeggen er dan bij, voor een ander. Ja, dat staat hier niet, maar het is wel de bedoeling, want anders zou je er zelf niet in vallen. De bedoeling is dat je het voor een ander doet. Om die te benadelen, maar je valt er zelf in. En er staat achter een nog herhaling, die een steen wentelt, op of tot hem zal hij wederkeren. En een steen wentelen, dat is dus een grote steen, bijvoorbeeld op een hoogte op iemand laten vallen, naar beneden laten rollen. Zoals bijvoorbeeld de Heer Jezus, toen hij in Nazareth sprak, in de synagoge, aan de hand van Jesaja. Hoofdstuk 61 was het, geloof ik. En die woorden waar hij toen zei van, heden is dit schriftwoord in uw oren vervuld. Dat hij toen aangenaam woorden sprak, maar vervolgens sprak hij ook over de twee voorbeelden, Elisa en Elia. Dat Elisa alleen maar een heiden genas van melaatsheid. Naaman. En Elia werd niet gezonden naar alle weduwen in het land, maar naar een weduwe in Sarfat, in het buitenland, buiten het land van Israël. En ze begrepen toen heel goed dat dus feitelijk om het Joodse volk heen de zaligheid naar de heidenen zou gaan. En ze werden jaloers, ze werden boos en ze namen de Heer Jezus mee op de steilte, de berg van die plaats Nazareth. En ze wilden hem daar beneden laten vallen en vervolgens dan stenen op hem gaan gooien natuurlijk. Want dat werd dan meteen zijn graf. Maar het was zijn tijd nog niet. Het was zijn uren nog niet. Dus de Heer ontweek. En dat is de gedachte. Dat hebben ze geprobeerd. En zo zie je dat dus zo'n vers, zo'n spreekwoord in onze ogen, toch in de schriften verschillende toepassingen kan hebben. En ik vind het geweldig dat daar waar mensen wellicht nadelig zijn, uit zijn op de val van gelovigen, dat wij, die vaak zwak zijn, toch door de Heer ook dikwijls beschermd en bewaard worden voor het onheil wat feitelijk bij de boze vandaan komt. En dat degenen die dat onheil dikwijls bewerkstelligen willen, dat die daar zelf ook, in ieder geval uiteindelijk, maar de gevolgen van zullen plukken. Nou, dat was één spreekwoord, maar we hebben nog een tweede deel in Prediker staan. Dat was nog maar het eerste deel van Prediker, hoofdstuk 10, vers 8. Het tweede deel, dat vult de betekenis van het eerste deel aan. Wie een muur doorbreekt, een slang zal hem bijten. En omdat het een parallelle betekenis heeft met het eerste gedeelte, is het doorbreken van een muur overeenkomstig met een kuilgraven. Dat wil zeggen dus, een kuilgraven wil iemand benadelen zeggen. En een muur doorbreken wil zeggen dus de veiligheid, de bescherming die iemand heeft, wegnemen. Want achter een muur kun je je veilig wanen en denken. En als dan iemand dat doet, dan zal een slang hem bijten. De gedachte is dat de slang dan dikwijls in de nissen van die muur nog verborgen zit. En dan lijkt het alsof hij de overwinning gaat krijgen, maar hij wordt zelf door een slang gebeten. En ook dit heeft natuurlijk een betekenis, want een muur, ja, daar kun je verschillende toepassingen van geven, maar de meest voor de hand liggende is, gezien wat we nu gelezen hebben in verband met de kuil, dan moet je het verlengde en in de overeenkomst van die betekenis dit gedeelte ook verklaren, dan moet je de muur in de eerste plaats zoeken bij het volk Israël. Ik hoop dat je die even met me wilt lezen. Dat is in Klaagliederen. Daar vind je een beschrijving van de muur. Dat is na Jeremia. Klaagliederen. Hoofdstuk 2, vers 18. En Klaagliederen, dat is ja inderdaad een klaaglied, omdat Jeremia beschrijft de val van Jeruzalem in het verleden, in 587 voor onze jaartelling, toen namelijk de Babyloniërs onder leiding van Nebukadnezar destijds Jeruzalem innamen. En velen weggevoerd hebben in ballingschap. En de stad is verwoest, de tempel is verwoest. En dat beschrijft Jeremia hierin. Maar ook met het zicht op de laatste maal dat Jeruzalem verwoest wordt. Want het is vaker in de schrift zo dat bepaalde historische profetieën, wil zeggen dat ze een historische achtergrond hebben, maar dat ze nog wijzen op iets wat in de toekomst gebeuren zal. En zo is de verwoesting van Jeruzalem in die tijd dat Jeremia zelf leefde ook een beeld van de verwoesting van Jeruzalem in de dagen van 70 van onze jaartelling, toen de Romeinen dat deden. Maar Jeruzalem, de stad van vandaag, wordt nog een keer verwoest. En dat is aan het einde van de grote verdrukking. En dat wordt onder andere beschreven in Zacharië 14, wat ik net ook al even noemde. En deze beschrijving hier in het verleden beschrijft dan de verwoesting van Jeruzalem. Hun muur is doorbroken. Maar in de toekomst zal het nogmaals gebeuren. En dan blijkt dat als iemand die dat doet, die dus de Joodse staat en Jeruzalem wil verwoesten, dat ook zal lukken, dat hij toch door een slang gebeten wordt. Nou, lees eerst maar even de muur mee. Dat is in vers 18. En daar staat: hun hart schreeuwde tot de Heere, o gij muur der dochter Sions, Laat dag en nacht tranen afvlieten als een beek. Geef uzelf geen rust. Uw oogappel houden niet op. En de muur wordt hier dus genoemd de dochter Sions. En de dochter Sions is hetzelfde dochter Jeruzalems. Staat dus voor de stad, de hoofdstad. En ook voor het volk dikwijls. Die daar in de stad woont en in het land aanwezig is. En hier is de muur dus de dochter Sions. Maar die is doorgebroken. Historisch gezien door de Babyloniërs gedaan. Dat blijkt uit de geschiedenis van klaagliederen. Maar als je even met me doorbladert naar hoofdstuk 4, vers 22 van klaagliederen. Dan zie je dat er ook weer een einde aan komt. Want het feit dat de muur destijds verbroken werd door de Babyloniërs, dat kwam gewoon omdat ze zich niet wilden bekeren en hun ongerechtigheid daar aan ten grondslag ligt. En hier zie je vers 22. Uw ongerechtigheid heeft een einde. O gij dochter Sions, die een muur was. Hij zal u niet meer gevankelijk doen wegvoeren, maar uw ongerechtigheid, o gij dochter Edom, zal hij bezoeken. Dus Edom wordt bezocht, wil zeggen geoordeeld. Want dat was een van de volkeren die met de Babyloniërs meevocht in het verleden. Maar aan de dochter Sions komt een einde aan hun ongerechtigheid. En ik denk dat jullie dat wel herkennen, tenminste daar ga ik maar vanuit. Daniel 9 zegt in vers 24, 70 weken zijn bestemd over uw volk, Juda, Daniels volk, en over uw heilige stad, Jeruzalem, om de ongerechtigheid te verzoenen. Wil zeggen dat het dan gerechtigheid komt. En om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen. Wil zeggen, er staan nog meer dingen hoor. Maar dat wil zeggen dat dus dan er een ommekeer komt. Dat hun ongerechtigheid, zonde, die wordt verzegeld, staat erbij. Wordt dus besloten, wordt weggedaan. Omdat ze op de Heere gaan vertrouwen. En als het dan zijn die de muur doorbreken. En dat gebeurt. Als je Zacharia 14 leest, zoek het niet allemaal op, maar ik neem aan dat jullie dat ook wel een beetje kennen. Daar staat dat de Heere alle heiden tegen Jeruzalem ten strijde zal verzamelen. En de stad zal ingenomen worden. En de huizen zullen geplunderd worden. Dan blijft er van die muur niet veel over hoor, als de stad ingenomen wordt. Want achter die muur denkt men zich veilig te weten. Maar vandaag de dag stelt dat helemaal niets meer voor. Eén raket erop en er blijft niks van over. Maar toen, in die tijd, was dat nog wel iets wat bescherming bood. Nou, dat is in de toekomst ook het geval. De stad zal verwoest worden, maar meteen het vers daarna staat dat de Heere tegen diezelfde heiden zal strijden. En dat hij zal verschijnen op de Olijfberg. Zijn voeten zal hij erop zetten. En hij zal dan die Olijfberg laten scheuren. Oostwaarts, westwaarts, zodat er een vallei ontstaat. En daardoor kan dat overblijfsel wat in de grote nood de naam des Heeren aanroept, kunnen vluchten naar Azal. En dan is bij die gelegenheid de Heer niet eens alleen, want we weten dat hij dan met al zijn heiligen komt. En dat is de gemeente. Wanneer Christus zich openbaart in heerlijkheid, dan zullen wij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Zegt de Colossensebrief. Maar dan is het wel zo dat de muur doorbroken wordt door de heiden, de vijanden. Maar dan denken ze de overwinning te hebben. Maar dan komt de Heere ten gunste van zijn volk. Joël zegt dat hij een toevlucht zal zijn voor zijn volk. In verband met de komst van de dag des Heeren die dan aanbreekt. En ja, wie zou dan die slang zijn die hen bijt?
Christus.
We kennen twee in de schrift in ieder geval. We kennen de oude slang. Nou, die bijt hun niet, want die zit aan die andere kant in ieder geval ook. En in de tweede plaats kennen we natuurlijk de verhoogde slang. De slang die Mozes verhoogd heeft in de woestijn, waarvan Johannes 3 zegt dat dat de zoon des mensen is die verhoogd is tot aan de rechterhand Gods. En die komt dan terug en die bijt hen en dat is dodelijk. Een gifslang, zonder dat je tegengif krijgt, dan overleef je dat niet. En dat is wat de vijanden dan zal overkomen. En de Heer wordt in de schrift dus ook wel degelijk als een slang beschreven in verband met de dag des Heren. En dat kan ik lezen uit bijvoorbeeld Amos. Amos 5. Daar gaat het dan weliswaar in de eerste plaats over het historische Israël. Maar vanwege de term de dag des Heren, of des Heren dag, weten we dat het nog toekomst moet zijn ook. Want de dag des Heren, dat wil zeggen het oordeel des Heren over de volkerenwereld in het bijzonder, die kan pas beginnen als de tekenen in de zon en de maan en de sterren geweest zijn. Zo staat het in de schrift. De zon zal verduisterd worden, de maan zal haar schijnsel niet geven, de sterren zullen hun glans intrekken of zullen van de hemel ter aarde vallen. Eer dat die grote en vreselijke dag des Heren begint. En die term dag des Heren staat niet in Matteüs 24, maar daar staat wel, terstond na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden, de maan zal schijnsel niet geven, enzovoort. En dan weet je dus dat direct na de grote verdrukking, dat dan de dag des Heren officieel aanbreekt. Die duurt nog wel veel langer, tot aan de jongste dag aan toe feitelijk, maar dan breekt die aan, en hier lees je ook over des Heren dag. Vers 18... Wee die des Heren dag begeren. Moet je zeggen tegen mensen die naar de kerk gaan, zeggen: we gaan nu de dag des Heren beoefenen. En dan moet je dit eens voorlezen. Er staat: wee die des Heren dag begeren, waartoe toch zal hij zijn, u lieden die dag des Heren zijn, hij zal duisternis wezen en geen licht. En als je andere schriftplaatsen, bijvoorbeeld in Joël en in Zefanje leest, dan wordt het beschreven als een dag van duisternis, van dikke wolken, van verwoesting. Dat stelt men zich niet voor bij de dag des Heren, de zondag. Dat is helemaal niet de dag des Heren in de schrift. Dan komt de Sabbat nog veel eerder in aanmerking, maar ook dat heet niet de dag des Heren. De dag des Heren is het oordeel des Heren in de eerste plaats en verwijst naar die toekomende tijd die nog in het heilsplan van God moet plaatsvinden vanaf de wederkomst van Christus. En daarover gaat het hier in vers 19. Dus als je die dag des Heren zou begeren, nou pas daar maar op, want er staat: als wanneer iemand vloot voor het aangezicht van een leeuw, letterlijk staat er de leeuw, niet zomaar een leeuw, maar de leeuw. En ik zou dan maar lezen: de leeuw uit de stam van Juda. En hem ontmoette de beer, ook niet een beer, maar de beer. Want die brengt ook verwoesting. Een beer staat in de schrift voor degene die verwoesting kan brengen. Of dat hij kwam in een huis, of in het huis, en leunde met zijn hand aan de wand. En hem beet hem, en hem beet de slang. Niet een slang, maar de slang. En het gaat over de dag des Heren die men begeert. En het is niet zo gelukkig om die dag des Heren te begeren, want het is de dag van de Heren die oordeel brengt. Dan weet je wie ook die leeuw en die beer en die slang voorstellen. Dat is het oordeel van de Heer zelf. Maar nu in relatie tot dat vers in Prediker, als ze de muur hebben doorbroken, lijkt het alsof ze Israël hebben overwonnen. Maar ze hebben in hun nood de Heer aangeroepen en de Heer verschijnt en hij zal die vijanden als een slang bijten. Hij zal hen verwoesten, ten onder brengen. En daar ben ik er een beetje van uitgegaan dat jullie wat van de profetieën weten. Anders is het nog moeilijker uit te leggen. Dan moet ik al die schriftplaatsen opzoeken. Maar dat is feitelijk wat achter dat ene vers in Prediker schuil gaat.
Een vraag.
Ja.
De dag des Heren, is dat niet pas na de 1000 jaar?
Nee.
Nee. Als het echt geoordeeld wordt. Want dan geef dan het enige oordeel waarop iedereen geoordeeld wordt. En dan heb je toch nog niet na de wederkomst van Christus.
Nee.
Dan heb je wel in eerste instantie heb je een oordeel natuurlijk over de mensen die op dat moment...
Als je de term de dag des Heren in de schrift opzoekt, dan krijg je als kenmerk dat eerst die zon moet verduisterd worden, de maan haar schijnsel niet geeft en dat de sterren van de hemel zullen vallen of hun glans intrekken. Dat staat een aantal keren in Joël, in Zefanja en in andere profetieën, in Ezechiël en ik meen in Micha ook nog. Een keer of 10, 12 staat het in de schrift met soortgelijke uitspraken. En als je dat in de schrift opzoekt en je haalt bijvoorbeeld Matthäus 24 aan, dan weet je dat dat terstond na de verdrukking van die dagen is. En de verdrukking die over de Joodse staat komt. Dan is dus het beginpunt van de dag der zeren. Maar de dag der zeren is een periode in het heilsplan van God die zelfs voortduurt totdat de jongste dag komt, zoals we dat meestal noemen. In de Bijbel heet het feit de laatste dag, omdat in Petrus gesproken wordt over de dag des Heren, waarbij dan ook door vuur de hemelen en de aarde zullen vergaan. En dan komt er een nieuwe hemel, nieuwe aarde. Dus de dag des Heren is een periode van meer dan 1000 jaren. En in die dag des Heren heb je in het begin het oordeel des Heren, na de wederkomst van Christus, die periode van, wij zeggen dan meestal 33 jaren, en ook al staat het niet rechtstreeks zo in de schrift, op grond van typologische argumenten zeggen wij dat is die periode voorafgaan aan de 1000 jaren. De 1000 jaren waarin de Heer regeert op aarde en de gelovigen uit de volkeren ook een woning zullen hebben in hun eigen gebied in de wereld. Dat maakt ook deel uit van de dag des Heren. Dan is er dus geen oordeel meer, dan is er vrede. En nadat de duivel dan weer losgelaten wordt, na die periode van 1000 jaren, dan wordt hij voor een korte tijd losgelaten. En dat maakt ook nog steeds deel uit van de dag des Heren. Alleen we weten niet hoe lang die periode is. Dat staat er ook bij, dat het is alleen maar een korte tijd. Maar het loopt er uiteindelijk op dat hij zich opnieuw zal bewerkstelligen de volkeren te verzamelen tegen de heilige stad, Jeruzalem. Maar daar zullen ze opnieuw ten onder gaan. En daar zal ook dan vervolgens de duivel, de Satan zelf, in de poel des vuurs geworpen worden. En dan lees je in Openbaring 20 over de komst van de nieuwe hemel en nieuwe aarde. En de dag des Heren begint dus aan het einde van de 70ste jaarweek en loopt door tot aan de jongste dag. Heel die periode wordt in de schrift met die uitdrukking aangeduid. Maar als je in de profetieën leest over wee die dag dat je die begeert omdat het een dag van duisternis en van verwoesting zal zijn, heb je te maken in de eerste plaats met de periode voorafgaande aan het koninkrijk wat geopenbaard wordt. En in bepaalde schriftplaatsen kan het slaan op de periode daarna, die korte periode, omdat aan het eind daarvan ook wel degelijk de definitieve verwoesting komt van de heidenen die door de duivel weer opgewekt worden te strijden tegen het volk van God.
En de in die 1000 jaar heb je toch rust.
Ja, dan is er geen strijd.
Nee,
dat klopt. Maar
geen duisternis.
Nee, dat klopt. Maar dat maakt gezien de beschrijving van de term in de schrift wel degelijk deel uit van de dag des Heren. Alleen dan is er geen sprake van oordeel zoals het hier beschreven is. Het enige oordeel wat er daar is, is dat als een zondaar op 100-jarige leeftijd nog niet tot geloof gekomen is, dat hij sterft. En dat staat in de psalm, in Jesaja. Maar dan krijgt men dus tot 100 jaar gelegenheid om tot bekering te komen.
Oh ja.
Ja. Ken je niet?
Nee.
Okay. Nou.
Degene die dan in de 1000 jaar geboren worden.
Ja, dat gaat over degene die in de 1000 jaar geboren worden. Ja. Want degene die de 1000 jaar binnengaan, ja, die zijn gelovigen, die blijven ook behouden, worden wel ouder. Mm-hmm. En die kunnen dus nog ouder worden dan Methuselem, want die was 969. Maar stel dat je 30 bent bij het begin van de 1000 jaren, dan word je heel veel 1030 en die korte tijd. En ja. Dus dat kan heel oud zijn. Maar goed, dat is een zijspoor, dat wou ik nu liever laten rusten als je niet erg vindt. Maar de dag des Heren verwijst dus in de meeste schriftplaatsen naar de dag en de periode die ook wel aangeduid wordt met de dag zijn storens, of de dag der wraak onze schots. Maar dat is dan het eerste deel van heel de dag des Heren. En daar gaat het in deze versen dus om. En ik haal het aan in verband met het bijten van de slang. Begrijp je? Daarom noemde ik dat. Dus de muur van Jeruzalem wordt ook in de toekomst wel weer doorbroken. De stad wordt verwoest. En vervolgens, als de Heer dan wederkeert, zal hij diezelfde heidenen overwinnen. En dat wordt hier beschreven als hij wordt gebeten door de slang. Maar dat is dan wel de verhoogde slang.
Dankjewel.
Ja. Goed. Nou, dan gaan we terug naar Prediker. Okay.
er zijn nog meer spreekwoorden in Prediker. Sommige zijn heel bekend. Natuurlijk heb je het gezegde wel eens gehoord van alles is ijdelheid. Dat hoor je ook wel eens om je heen. Alles is ijdelheid. Te pas en te onpas soms, maar dat komt uit Prediker. Dat staat in Prediker 1 vers 2. En in Prediker 1 vers 2. Ijdelheid der ijdelheden, zegt de Prediker. Ijdelheid der ijdelheden, het is al ijdelheid. Met andere woorden, wat men in dat gezegde zegt, het is alles ijdelheid, zinloosheid. Wat je wel eens hoort, wordt hier aan ontleend. Vervolgens in vers 8 zie je staan, al deze dingen worden zo moede dat het niemand zou kunnen uitspreken. Het oog wordt niet verzadigd met het zien, het oor wordt niet vervuld met horen of van horen. Want in deze wereld is telkens een cyclus die herhaald wordt en het heeft nooit een blijvend resultaat. Met andere woorden, het is allemaal zo vermoeiend. Nou, daar kennen we ook de uitdrukking van, die in het Nederlands zelfs voorkomt. Alles is onuitsprekelijk vermoeiend. Het is hier aan ontleend. En dan heb ik er nog één uit. Vers 9. Er staat, is er enig ding waarvan men zou kunnen zeggen, zie dat het nieuw is. Het is al reden geweest in de eeuwen die voor ons zijn geweest. En in vers 9 staat dan, hetgene geweest is, hetzelfde zal er zijn. Hetgene dan gedaan is, hetzelfde zal er gedaan worden, zodat er niets nieuws is onder de zon. Nou, die heb je ook wel eens gehoord, want er is niets nieuws onder de zon. Komt ook uit Prediker. Een andere waar ik wat meer tijd aan wil wijden, die staat in hoofdstuk 5. Hij staat er niet zo rechtstreeks. Maar je zult hem er vast wel in herkennen. Prediker 5, vers 4. Het is beter dat gij niet belooft, dan dat gij belooft en niet betaalt. Belofte
maakt schuld.
Herken je hem? Ja, want dat is eigenlijk de gedachte. Als je iets belooft, dan moet je het ook doen. En anders kun je het beter niet beloven. Valt me altijd op als je naar bepaalde films op televisie kijkt en het is heel erg of ernstig, dan beloven mensen van alles. I promise. Terwijl ze dat lang niet altijd kunnen waarmaken. Mensen doen dat kennelijk om de situatie te verzachten. Nou, de context hier geeft aan in vers 1. Wees niet te snel met uw mond en uw hart haast niet een woord voor te brengen voor Gods aangezicht. Want God is in de hemel, en dat is dus een hoge positie, en gij zit op de aarde, en dat is maar een lage positie. Daarom laat uw woorden weinig zijn. Want gelijk de droom komt door veel bezigheid, alzo is de stem van de zot door de veelheid der woorden. Als je heel veel bezigheid hebt en druk en onrustig bent vanwege omstandigheden, dan drukt zich dat dikwijls in dromen weer uit. Dat is de gedachte hier. En dan vers 3. Wanneer gij een gelofte of een belofte aan God zult beloofd hebben, stel niet uit dezelfde te betalen, want hij heeft geen lust aan de zotten. Wat gij beloofd zult hebben, betaal het. Het is beter dat gij niet belooft, dan dat gij belooft en niet betaalt. Laat uw mond niet toe dat hij uw vlees zou doen zondigen, en zeg niet voor het aangezicht van de engel dat het een dwaling was. Waarom zou God grootelijk storen om uw stemmen willen en verderven het werk uw handen? Want gelijk in de veelheid der dromen de ijdelheden zijn, alzo in vele woorden. Maar vrees gij God. Dus wat je beter kunt doen is God vrezen en niet te veel beloften doen die je wellicht niet kunt waarmaken. En hier staan nogal scherpe woorden. En je moet beseffen dat dit gezegd wordt in de dagen dat de wet van kracht was. En als je dus heel specifiek een belofte aan God doet, dan zal God je daaraan kunnen houden. En dan moet je hem dus ook inlossen. Dan moet je het ook doen. En als je dat niet doet, dan kun je niet zeggen van, nou ja, ik heb het zo niet bedoeld of het zo niet gemeend. Dan kun je het beter niet beloven. En je ziet dit gedeelte in de context van het Oude Testament. Laat ik daar maar even van lezen. En dan zie je dat nog duidelijker geschreven. Dat staat in Numeri 30. Numeri
30, vers 2. Daar staat, wanneer een man de Heere een gelofte zal beloofd hebben, en nu wordt het nog nader omschreven, of een eed zal gezworen hebben, dus het is niet zomaar iets wat je zegt, het is wel degelijk een serieuze zaak, of een eed zal gezworen hebben, zijn ziel met een verbintenis verbindende, dus zijn leven wordt eraan verbonden, serieuze zaak dus, voor de Heer, zijn woord zal hij niet ontheiligen, maar alles wat uit zijn mond gegaan is, zal hij doen. Het is dus iets wat je de Heere heel plechtig beloofd hebt. En dat zou je dan ook vervullend doen. Het staat ook nog in Deuteronomium 23. Ook maar even lezen, zodat je ziet dat er wel degelijk een inzetting onder de wet was. Met ook een sanctie die onder de wet van kracht was. Deuteronomium 23 vers 21. Wanneer gij de Heere uw God een gelofte zult beloofd hebben, gij zult niet vertrekken die te betalen. Dat betekent niet uitstellen. Vertrekken wil zeggen uitstellen. Want de Heere uw God zal ze zekerlijk van u eisen en zonde zou in u zijn als je het niet zou doen. Maar dan gaat het dus om een zeer plechtige, serieuze zaak die jouw God beloofd hebt. We hebben daar ook wel voorbeelden van in de Bijbel. Bijvoorbeeld de Nazireër, die deed een gelofte. Dat hij een tijd lang ook zich aan de Heer zou wijden. Dan moest hij zich aan houden. Er waren zelfs nog voorschriften bij. En we kennen bijvoorbeeld Hanna, de onvruchtbare vrouw. Die de Heer een gelofte deed in de tempel. Ze zei, als u mij een kind geeft, een mannelijk kind, dan zal ik het u wedergeven. En dat heeft ze ook gedaan. De geboorte van Samuel. Als jongetje werd hij al bij Eli gebracht. Om daar de priester, de hoge priester te dienen. Dat was een serieuze zaak. En we kennen ook zelfs de geschiedenis van Jefta. Jefta die bad tot de Heer, als u mij de vijand in mijn hand geeft. Het eerste wat uit mijn huis me tegemoet komt, dat zal ik u wijden, u offeren. Dan bleek zijn dochter te zijn, zijn enige dochter. En dat betekent niet dat ze geslacht werd. Maar dat betekent dat ze dus aan de Heer gewijd werd. En dus ongetrouwd moest blijven. En haar leven vervolgens aan de Heere moest toewijden. Dat staat er ook allemaal wel bij. Dat was dus een serieuze belofte. En zo had je bij bepaalde offeranden, als je daar een gelofte bij deed, dan moest je dat ook doen. En dat zijn allemaal inzettingen onder de wet. En zo wordt dit vers ook in de eerste plaats bedoeld, als een inzetting die onder de wet is. En wij die leven onder het nieuwe verbond, en dus onder de vrijheid en in de genade, hebben we natuurlijk wat meer ruimte gekregen op dat gebied. Maar het neemt niet weg dat je wel degelijk je bewust moet zijn wat je belooft. Kijk, als je tegen de Heer zegt, hier is mijn leven, dan neem ik aan dat je dat eerlijk bedoelt. Ik geef mijn leven aan u over. Wilt u mijn leven maar gebruiken in uw dienst? Daar houdt de Heer je ook aan. Niet dat hij je dwingt. Maar je hebt je aan hem toevertrouwd. Je bent ook zijn eigendom geworden. Maar als je hele specifieke beloften doet, en dat gebeurt dikwijls in moeilijke omstandigheden, dat mensen dan dingen beloven als het maar beter gaat, dat zou de Heer je aan kunnen houden. Maar dat hoeft niet altijd. Omdat hij overziet of je het wel kunt volbrengen of niet. Dat overzien wij niet. En dus je kunt uit deze dingen leren dat je maar beter heel voorzichtig kunt zijn met wat je belooft. Zeker aan de Heer, specifieke dingen. En dat je meer algemene dingen, dat je leven aan hem toewijdt, dat natuurlijk altijd een goede zaak is. En wij hebben in het Nieuwe Testament dan ook zo'n uitspraak als, wij zullen dit of dat doen, zo de Heere wil, en wij leven. En we korten dat wel eens af met DV, Deo Volente, zo de Heere wil. En dan missen we dat bij leven. En dan staat de Jacobus. Dan maak je plannen, maar je weet helemaal niet hoe het lopen zal. En je kunt misschien dingen beloven, maar je weet niet of je het ook echt kunt vervullen. En in Nederland zeggen we dan nou ijs en wederdienende. Bij voorbaat al een slag om de arm hebbende. Onder voorbehoud van. Maar in het algemeen gesproken zou je dus eigenlijk op aardsniveau geen beloften moeten doen waarvan je niet zeker weet of je ze ook kunt vervullen, of je ze kunt waarmaken. Dan moet je voor jezelf ook een slag om de arm houden. Zeggen van ja, ik zal proberen, maar weet je wel zo. En ten opzichte van de Heer, ja, wees heel voorzichtig met wat je specifiek aan de Heer belooft. Hij zou je eraan kunnen houden, ook al is een genadig God ook wel degelijk zo, dat als hij weet dat je dat niet echt in de praktijk kunt brengen, dat hij je daar dan niet aan zal houden. Dat is het verschil tussen wet en genade. Maar over het algemeen leren wij uit dit gedeelte, belofte maakt feitelijk schuld. En als je dat niet zeker kunt verwezenlijken, nou, beloof het dan niet, maar wees voorzichtig met wat je belooft. Er staat ook nog bij in Prediker dat er dan gezegd wordt dat iemand zich daar feitelijk van terugtrekt. In Prediker 5, vers 5. Laat uw mond niet toe dat hij uw vlees zou doen zondigen en zeg niet voor het aangezicht van de engel. Dat kan dan de engel des Heren zijn, maar het hoeft niet. Want een engel in de schrift, dat is gewoon een boodschapper, dat kan een hemelse engel zijn. Maar het kan ook gewoon iemand zijn die door de Heer gebruikt wordt als een boodschapper. In Maleachi staat dat bijvoorbeeld de priester een bode des Heren is om de wet te onderwijzen. Maleachi 2 vers 7, ik citeer: de lippen van de priester zullen de wetenschap bewaren en men zal uit zijn mond de wet zoeken, want hij is een engel des Heren. De Heer Schade gaat niet om een hemelsengel, maar een boodschapper op aardsniveau. Hij brengt een boodschap namens de Heer. Dat is de prediking, onderwijzing van de wet. En zo komt het wel vaker voor. Johannes de Doper wordt als een engel genoemd. Ik zend mijn engel voor u heen. En blijkt in het Nieuwe Testament Johannes de Doper te zijn. En dus als je voor mensen die een bepaalde geestelijke verantwoordelijkheid hebben iets hebt beloofd, dan moet je niet zeggen van ja, zo heb ik het niet bedoeld. Terwijl het feitelijk aan God belooft. Waarom zou God grotelijk storen over uw stemmen wil? Verderven het werk uw handen. Want gelijk in de veelheid de dromen ijdelheden is. Kennen we nog een spreekwoord van? Niet rechtstreeks staat het hier. In veelheid van dromen is ijdelheid. Dromen zijn
bedrog.
Herken je hem? Zit er eigenlijk ook in opgesloten. Want je bent onrustig, je hebt druk gehad, het komt allemaal terug in je dromen. Dus een vorm van verwerken ook. Maar in feite is het niet echt. Laat staan dat we het hebben over nachtmerries of zo. En er staat al zo in de veelheid van uw woorden. En de werkelijke clue van dit gedeelte is: wat kun je het beste doen? Wat kun je het beste beloven? Dat je God wil vrezen. En op dat punt zal je dan ook niet beschaamd worden. Dat geldt ook voor ons. Wie in Jezus gelooft, die zal niet beschaamd uitkomen. En wat je belooft op aardsniveau, en zeker ten aanzien van de dingen van de Heer, als het specifieke dingen zijn, wees daar dan voorzichtig mee. In de zin van, nou Heer, als ik het kan, dan zal ik het graag voor u willen doen. En verder wijd je je leven aan hem toe. Dat is een belofte die altijd goed is. Daar houd je aan vast. En de Heer zal dat ook zeker goedkeuren. Even kijken. We zullen eerst maar even pauzeren, geloof ik. Ja. Zo net in de pauze werd door een van u nog even opgemerkt. En dat vond ik wel een heel goede opmerking. Aan de hand van beloften en schuld. Dat het Nieuwe Testament. Er staat de woorden van de Heer Jezus van: als je een eed zweert en zo, laat uw ja, ja zijn. En uw nee, nee. Dat is voldoende. Dus als je iets zegt te beloven, nou doe dat dan ook als je dat kunt. En anders kun je beter voorzichtig zeggen zo van ja, ik zal mijn best ervoor doen. Maar of het lukt, weet je dan nog niet zeker. Hou je slag om de arm. De Heer Jezus noemt dat in Matthäus 5, 37. Laat uw ja, ja zijn en uw nee, Nee, je zegt er zelfs bij, wat boven dit gaat, dat is eigenlijk uit de boze.
En waar staat
het? Matthäus 5, vers 37 gaat daar over eedzwering vanaf vers 33. Bedankt voor de aanvulling. Wij gaan naar een ander gedeelte en dat is in Prediker hoofdstuk 3, waar je ook vast wel het spreekwoord of het gezegde uit herkent. Die is vrij bekend, denk ik. Dit gedeelte van Prediker 3 tot en met vers 8, dat beschrijft dat er voor alles een tijd is. En vers 1 zegt, alles heeft een bestemde tijd en alle voornemen onder de hemel heeft zijn tijd. En er is een tijd om geboren te worden en een tijd om te sterven. Een tijd om te planten en een tijd om het geplante uit te roeien. En zo gaat het door tot en met vers 8. En aan de hand van dit gegeven, hè, dat het over een bepaalde periode gaat, van dit een bepaalde periode, van dat. Dat wat dus feitelijk als een vaststelling van een feit genoemd wordt van dat wat onder de zon plaatsvindt, daar hebben wij natuurlijk het spreekwoord van overgehouden. Alles heeft zijn tijd, maar ook alles op zijn tijd. En dat is daarvan gekomen. Nou, meer valt er niet zoveel van te zeggen. Wat er van te zeggen valt feitelijk nog is dat de mens leeft onder de heerschappij van de tijd. En wij hebben de tijd niet in de hand. Hoe goed je ook je best doet, hoe goed je ook plant, je leeft volgens een bepaald schema, het kan zomaar anders lopen. En wij staan als mens nu nog onder de tijd. En er komt straks een tijd, en dan hebben we daar geen hinder meer van. Dan hebben we een overvloed van tijd, zonder dat we daardoor beperkt worden. Dat is bij de Heer natuurlijk. Maar dit is wat onder de zon allemaal plaats kan vinden. En daar is dit spreekwoord of dit gezegde van overgebleven. In een ander hoofdstuk vinden we er nog twee bij elkaar. Dat is in Prediker 9. Vers 4. Dan begin ik even te lezen in vers 3. Daar staat, dit is een kwaad onder alles wat onder de zon geschiet, dat enerlei ding allen wedervaart, en dat ook het hart van de mensenkinderen vol boosheid is, en dat er in hun leven onzinnigheden zijn. Ik onthoud het altijd makkelijk. Het Hebreeuwse woord voor onzinnigheden is holela, maar dan in het meervoud. Dat kun je makkelijk onthouden. Maar in hun leven en in hun hart is dus boosheid en onzinnigheid van nature. En daarna moeten ze naar de doden toe. Dus dat even kort gezegd. Het leven van de mens bestaat uit boosheid en onzinnigheid. Daar vult hij zijn leven mee en dan komt er keer een eind aan. De natuurlijke mens is dat. Want voor degene die vergezelschapt is bij alle levenden, is er hoop. Want een levende hond is beter dan een dode leeuw. Daar heb je twee spreekwoorden in dit vers. De laatste die is wat minder bekend, maar dat is ook een gezegde. Beter een levende hond dan een dode leeuw. En de strekking daarvan is dat het leven gaat boven alles. Kom daar zo op terug. En de eerste die vind je wat verborgen in dit gedeelte. Want voor degene die vergezelschapt is bij alle levenden is er hoop. Herken je het spreekwoord?
Hoop doet leven.
Hoop doet leven of zolang er
leven
is, is er hoop. En wij passen dat dan meestal toe als gelovigen. Zolang iemand nog leeft en nog niet tot geloof gekomen is, kan dat nog altijd. En zolang is er nog hoop. En als iemand gestorven is en niet gekozen heeft voor de Heer, ja, dan is die hoop vervlogen. Maar daar is dat spreekwoord vandaan gekomen. Dus degene die vergezelschapt is met de levenden, dat wil zeggen die nog onder de zon in dit aardse leven te midden van de mensen leeft, daarvoor is er nog hoop. Want die kan nog steeds dingen doen in dit leven, maar voor gelovigen is het dan beter gezegd, die kan nog steeds tot geloof komen. Zeggen wij dan, hè, als iemand dat zo benoemt. Je leeft wel, maar als je nog niet tot geloof gekomen bent, heb je nog niet het leven van Christus. Maar zodra je nog leeft, kan dat nog altijd. In die zin is er nog hoop. En daarna staat er als tussenzin, tussen haakjes, want een levende hond is beter dan een dode leeuw. En daarbij wordt gedacht aan een hond in verhouding tot een leeuw. En een hond is in de Bijbel, behalve dat het een beeld is van de heiden in het algemeen, ook meer specifiek van iets wat in verhouding onwaardig is. Zelfs David, toen hij door Saul achtervolgd werd, sprak Saul aan. Zei, ben ik, en dan noem ik niet eens een levende hond, maar ben ik een dode hond. En een vlooi, zo nietig, zo gering, dat u mij achterna zit in plaats van het land te besturen. En zo beschreef David zichzelf als nietig en gering. En dan zelfs een dode hond. Maar hier gaat het nog om een levende hond. Want een hond is dan nietig en gering in verhouding. Maar hij leeft tenminste nog. En een dode leeuw. Een leeuw is in die verhouding koninklijk, aanzienlijk en sterk. Maar hij is dood. Dus daar heb je niks meer aan. Die kan niets meer. En in die verhouding wordt nu genoemd. Zolang je nog leeft, kun je nog dingen doen. Heb je nog hoop om dingen te kunnen doen. En bij voorkeur om tot geloof te komen. En als je dan eenmaal tot geloof gekomen bent, dan heb je zeker hoop voor de toekomst. En verwachting. Maar iemand die gestorven is, ja, die heeft geen hoop meer. En dat staat er dan ook achter in vers 5. Want de levenden weten dat ze sterven zullen. Je weet wel dat je eenmaal toch een keer doodgaat. Dat vreest de mens ook. Maar de doden weten niet met al. Als je eenmaal gestorven bent, dan weet je niets meer, staat hier. Ze hebben ook geen loon meer. Nee, ze kunnen ook niet meer werken, ze kunnen ook geen loon meer verdienen. En dus dat is voorbij. Maar hun gedachtenis is vergeten. In Nederland zeggen we wel eens uit het oog. Uit het hart. Dat is zelfs op aardsniveau al zo. Maar als iemand overleden is, dan vergeet men zo iemand meestal. Tenzij die in de geschiedenis een belangrijke rol heeft gespeeld, dan staat hij nog in de geschiedenisboekjes. En zoals admiraal de Ruiter. Ja, die is ook dood gegaan. Maar die heeft toch heldendaden gedaan. En dat wordt nog onderwezen in de geschiedenislessen. En zo zijn er wel meer voorbeelden. Maar normaal gesproken is het zo, is iemand gestorven en vergeet men zo iemand langzamerhand. Dus tijdens het leven, op aardsniveau gezien, moet je het dus eigenlijk doen. En de mens in de wereld die zegt dan ook van, nou, laten we dan maar eten en drinken, want morgen sterven wij. Maar wij als gelovigen zeggen, eten en drinken is prima. De Heer geeft het ons om daarvan te genieten, we hebben het ook nodig. Maar bovenal stellen we ons leven in dienst van de Heer. Want dat geeft werkelijke bevrediging, werkelijk zin en doel. En daarvoor word je zelfs in de toekomst bij de Heer ook nog beloond. En daarom is het veel waardevoller om als gelovige te leven in deze wereld. Maar niet naar de normen van deze wereld. Maar naar de wil van God. En Petrus zegt dan ook van de tijd die wij overig hebben in het vlees, dat we naar de wil van God zouden leven. En dan moet je die wil van leren kennen natuurlijk, want die staat in het woord. Maar op natuurlijk niveau, als het leven voorbij is, dan kun je het niet meer. Dan is het allemaal voorbij. Je moet het dus in dit leven allemaal doen. En dat weet de natuurlijke mens ook wel. En die strekt zich daar dan ook naar uit. Om dat zoveel mogelijk maar te doen. En liefst zo jong mogelijk, want als je oud en krakkemikkig bent geworden, dan wil het niet meer. Dat beseft men maar heel goed. Maar wat ons betreft, zelfs als je oud bent, als gelovige, je kunt misschien niet zoveel meer, maar je kunt dan wel vrucht dragen in de kracht van de Heer. En sommige mensen hebben het idee dat als je dan eenmaal voorbij pensioensleeftijd gekomen bent, dat je afgeschreven bent. Misschien is dat voor de maatschappij zo, maar voor God niet. Heel je leven is in zijn hand. En wat je dan nog kunt, kan wel degelijk waardevol zijn, ook in de dienst aan de Heer. En dat vind ik een geweldige troost, want vanaf je wedergeboorte tot aan het einde van dit aardse leven hier, mag je dienstbaar zijn aan de Heer. Naar de mogelijkheden en de kracht die Hij je geeft en die je hebt. En dat is voor ieder verschillend, maar het gaat er allemaal om dat je leeft tot zijn eer. En tot opbouw van het lichaam van Christus natuurlijk. Nou, dan lijkt me dit ook een duidelijk voorbeeld. En zo zijn er wellicht nog wel meer te vinden. Wat hierbij aansluit is een vers wat niet echt een spreekwoord is, maar wat hier wel goed bij aansluit. Dat is in Prediker 9 vers 10. Staat iets verder. Daar staat: alles wat uw hand vindt om te doen, doe dat met uw macht. Want er is geen werk, nog verzinning, nog wetenschap, nog wijsheid in het graf waar gij heen gaat. En dat is dus de gedachtegang van die vorige verse ook. Alles wat uw hand vindt om te doen, doe dat met uw macht. Met je kracht en volledige inzet. En uiteraard gaat het dan niet om slechte dingen. Criminelen zouden andere dingen doen, daar gaat het uiteraard niet om. Lees het voorgaande vers maar. Geniet het leven met de vrouw die gij lief hebt. Al de dagen van uw ijdele leven, welke God u gegeven heeft onder de zon. En dat zijn alleen maar goede dingen, hè? Dat je geniet met de vrouw die je lief hebt, zolang je leeft. Dus het gaat om de goede dingen, de dingen die opbouwend zijn, die nuttig zijn, ook op aards niveau. En al wat uw hand vindt om te doen, want met je hand kun je dingen doen, werken, handelen. Doe dat met uw macht, staat hier. Dat betekent met volle inzet, volle kracht. En vandaar, op aards niveau gezien, is dat zolang je dus leeft. Want als je eenmaal gestorven bent, kan dat niet meer. Dan is het voorbij. Dus zolang je leeft, doe dat dan met volledige inzet. Voor de natuurlijke mens geldt dat ook. Maar wat leert het ons dan? Deze algemene waarheid die voor de natuurlijke mens geldt, geldt voor ons als gelovigen ook. Maar dan, omdat we wedergeboren zijn, moeten eerst onze handen, daar moet iets mee gebeurd zijn. Want van nature zijn onze handen niet geschikt om de Heer te dienen. Er is niemand die goed doet. We kunnen met onze handen van nature geen dingen doen die God behagen. Er moet dus eerst een verandering plaatsvinden. Je moet eerst wederom geboren worden, zodat je pas daardoor in staat gesteld wordt om je handen te laten vullen. Je bent dan priester onder het nieuwe verbond geworden. Je meldt je, zeggen we dan, bij de hoge priester Christus. En hij zal ons de handen vullen, zoals dat onder het oude verbond gebeurde bij de priesters die naar de hoge priester gingen om daar hun taken te ontvangen. En zo doen wij dat bij onze hemelse Heer en hoge priester, het hoofd van de gemeente, en hij vult onze handen. Maar dan zijn ze dus eerst wel gereinigd. En dat staat ook in de schrift, dat lees maar even mee, dat staat in Jacobus 4. Jacobus 4, vers 8. En hier wordt het zelfs nog gezegd op mensen die al de Heer kennen, maar hun handen kennelijk op een verkeerde wijze gebruiken. Want er wordt gesproken over mensen waarvan gezegd wordt: de geest die in ons is, heeft die lust tot nijdigheid. Dat is 4 vers 5. De ongelovige mens heeft de geest niet. Dus daar kun je het dan niet van zeggen. Maar van nature heeft de mens wel zijn handen. Daar doet hij ook van alles mee. Maar hij doet er ook verkeerde dingen mee, omdat hij een zondaar is. En daarom dient hij dus feitelijk zijn handen te laten reinigen, zuiveren. En dat is wat hier ook staat in vers 8. Er staat naakt tot God. Dat betekent nadert tot God. Van het werkwoord genaken. En hij zal tot u naken. Hij zal tot u naderen. Dus jouw stap wordt eerst verwacht. Je kiest voor de Heer, je komt tot geloof en hij nadert tot jou, omdat je dan één wordt met hem. Door de wedergeboorte. Daarna staat er: reinigt de handen, gij zondaars, en zuivert de harten, gij dubbelhartigen. Dus je handen moeten eerst gereinigd zijn. En je hart moet gezuiverd zijn, gereinigd zijn. En dat gebeurt door het geloof. Door de wedergeboorte weet je dat je harten gereinigd zijn. Onze harten zijn gereinigd van een kwaad geweten, zegt Hebreeën 10. En ons lichaam is gewassen met rein water. Wij staan rein voor de Heer. En in die zin kunnen wij dus nu ook bekwaam gemaakt worden om de Heer te dienen. Maar het eerste wat dus nodig is, dat je dus gereinigde handen hebt en een gereinigd, gezuiverd hart. En Paulus noemt dat in Titus 3, dat wij door het bad der wedergeboorte en vernieuwing des Heilige Geestes, hij is dus des Heilige Geestes barmhartigheid van de Heer en zaligheid van de Heer ontvangen hebben. Als je het als een spreekwoord wil beschouwen, ja. Maar dat kun je van Gods wegen wel zeggen. Maar van nature kunnen wij nog geen goed doen. Maar als je eenmaal tot geloof gekomen bent, kun je wel goed doen. Omdat de schrift dat noemt vrucht dragen in goede werken. Die hij tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. En dan zul je goed ontmoeten, want de Heer zal je daarin ook zegenen en bevestigen en verder begeleiden. Dan wel. Maar het spreekwoord in de wereld wordt vaak gebruikt van als jij goed doet, dan mag je ook goed terugverwachten. Nou, moet je eerlijk zeggen, daar word je vaak in beschaamd. Of niet soms?
Ja, zeker. Ja. Maar ik bedoel in dit geval...
Ja, wat gelovigen betreft wel. En dan zul je ook inderdaad verwachten dat de Heer ons verzorgt in ons leven. Iets verderop staat, vernedert u in verstien voor de Heer en hij zal u verhogen. En dat is dus wat de Heer dan doet. Als je vernedert onder de krachtige hand Gods, word je door hem ook te zijnde tijd verhoogd. Dat staat er tegenover. Maar als je de Heer wil dienen, daar heb je de handen voor. Handen, wandel, voeten. Handel en wandel, dat heeft te maken met onze levenswandel als gelovige, onze praktische dienst. Die moeten eerst gereinigd zijn. En daarna, als je je handen beschikbaar wil stellen in de dienst van de Heer, nou, dan moeten ze ook bekrachtigd worden. En de Hebreeënbrief spreekt daarover in hoofdstuk 12. Hebreeën 12. Vers 10. In dit gedeelte gaat het over de kastijding, de opvoeding die de Heer aan ons als gelovigen voltrekt. En die bewerkt een vreedzame vrucht der gerechtigheid voor ons als gelovigen, omdat we daardoor geoefend worden. En dan vers 12 staat, daarom richt wederop de trage handen en de slappe knieën. Het wordt tegen gelovigen gezegd. Er zijn er dus ook die hebben trage handen. Van de Hebreeën wordt gezegd dat ze ook traag waren geworden om te horen. Naar de boodschap die, nou ja, als Paulus de brief geschreven heeft, in ieder geval de Hebreeën schrijver, die vertelt hen over Melchizedek, de hoge priester van het Nieuwe Verbond. Daar wilde hij graag meer over vertellen. Maar ze waren traag geworden om te horen, omdat ze de melk nog deelachtig waren. Terwijl ze naar de tijd gerekend al leraars hadden kunnen zijn. Dus ze hadden al veel verder moeten groeien in het geloof. En dat hield ook in dat in de praktische dienst aan de Heer hun handen ook traag waren geworden. Dus ze waren niet echt dienstbaar aan de Heer. Ze kenden de Heer, ze waren behouden, maar ook de Heer dienen, je handen gebruiken in dienst van de Heer, dat wordt bij hun beschreven als trage handen. En vandaar dat hij zegt, richt wederop de trage handen. Laat die gebruiken. We zeggen Nederlands wel eens, laat je handen wapperen. Doe er eens wat aan. Nou, hier wordt gezegd, stel je handen in dienst van de Heer. Doe wat voor de Heer, na wat hij je geeft te doen. Wees daar niet traag in. En de slappe knieën. De knieën, die moet je dus recht zetten. En vervolgens gaan wandelen in de dienst aan de Heer. En maakt rechte paden voor je voeten. En opdat het geen kreupel is, niet verdraaid worden, maar dat het veel eer of veel meer genezen worden. Met andere woorden, stel je beschikbaar in de dienst aan de Heer. Wees niet traag alleen in het horen, maar wees ook niet traag in het dienen van de Heer. En daar hebben we heel wat schriftplaatsen voor in de schrift die dat ook gewoon ronduit zeggen. Laat ik daar een paar van lezen. Romeinen 12 bijvoorbeeld. Daar heb je van die korte zinnetjes die iets over het geloofsleven van ons zeggen. Het 11e vers van Romeinen 12. Daar staat: zijt niet traag in het benaarstigen. Een ander woord voor benaarstigen, dat is ijverig zijn. Dus wees niet traag in ijver. Maar wees vooral ijverig voor de Heer. Strikt genomen, volgens de schrift, kan luiheid bij een christen eigenlijk niet horen. En ik vind altijd een geruststelling dat de Heer zelf in zijn woord zegt dat hij zich een eigen volk reinigt, in Titus hoofdstuk 2, opdat ze ijverig zouden zijn in goede werken. He, Titus 2, ik zeg herhaal nog een keer, want er werd even iemand vermaand, hoor ik. Maar goed, als het vanuit het woord komt, is dat heel belangrijk. maar er staat dus in Titus 2 dat de Heer ons reinigt van alle wetteloosheid, ongerechtigheid, en zich een eigen volk reinigt, ijverig in goede werken. Dus de Heer reinigt ons in ons geweten, ook in onze handel, opdat we meer bekwaam gemaakt zouden worden om hem te kunnen dienen. En dat leidt ertoe dat we ijverig worden in goede werken. Daarom zeg ik ook, een christen die oprecht de Heer wil dienen, die kan niet lui zijn. En anders halen we die gelijkenis nog aan van die ene luie dienstknecht, die zijn pond immers in een doek had weggelegd en begraven. Ja, is behouden, maar geen loon.
Ik hoop er niks voor.
Nee, ik hoop er helemaal niks voor. Daar heb je weer een spreekwoord.
Dat is Peter, had hij ook niet meer nodig.
Nee, maar ik bedoel, de Heer zegt tegen zijn dienstknechten, doet handeling totdat ik kom. Doe wat met dat woord wat ik je toevertrouwd heb. Geloof dat woord, leef eruit, vertel anderen ervan. Dien mij vanuit dat woord. En dat staat hier ook, zijt niet traag in het benaarstigen, zijt vurig van geest. Dus laat je door de geest aanvuren, in woorden maar ook in daden. Dient de Heer. Nou, dat is wat eigenlijk je handen zouden doen. Met je handen kun je de Heer dienen. Met heel je leven trouwens. Met heel je lichaam. Maar de handen zijn daar een belangrijk onderdeel van. Je moet eens nagaan. Je zou eens moeten turven wat je per dag doet met je handen.
Dat is een vak.
Daar heb je een heleboel tijd voor nodig om erbij te turven. Alles wat je doet met je handen. Mijn vrouw had eens een keer een arm gebroken.
Een pols gebroken.
Ja, dan ben je meteen onthand. Ja. Ja, ik moest er aankleden. Dat kun je dan zelf even niet. Zo gelukkig kon ze nog wel naar de wc. Maar daar ben je dan ook meteen een beetje in onthand. En alles wat je met je handen doet op aardsniveau, dat is veel. Nou, stel je dat nou eens voor in dienst aan de Heer. Wat je voor de Heer kunt doen en wat je met je handen voor hem allemaal kunt doen, kun je ook gebruiken tot eer van hem. Heel je handel en wandel mag zijn in dienst van de Heer. Gaan we naar de Colossenzenbrief, daar vinden we ook een mooie omschrijving. Colossenzen hoofdstuk 3, vers 23. Daar wordt het van de dienstknechten gezegd in relatie tot hun heren. Maar omdat wij ook dienstknechten van de Heer zijn en onze Heer, dat is Christus, kunnen we het principe ook toepassen op ons. Er staat in vers 23 van Colossenzen 3. En al wat gij doet, doet dat van harte als voor de Heer en niet voor de mensen. Al wat je doet, doet dat dus van harte voor de Heer. Dat komt dus vanuit je hart. En wat je doet, dat heeft met je wandel te maken. En daarin mag je dus met al je macht, met volledige overgave aan de Heer, je toevertrouwen aan hem. En dat betekent dat je dus eigenlijk geen reserves voor jezelf houdt, maar dat je je volledig aan de Heer toevertrouwt. En in vers 17 staat het ook heel mooi van ditzelfde hoofdstuk. En al wat gij doet met woorden of met werken, en werken heeft dan meer met de handen te maken, doet het alles in de naam van de Heer Jezus, dankende God en de Vader door hem. Alles wat je doet met woorden en werken, doe het alles in de naam van de Vader. Dus het gaat er dan ook om dat het tot eer van hem zou zijn. Dat is wat Paulus in 1 Korinthe 10 ook zegt. Of je nou eet of niet, in verband met afgodenoffer en zo, en verband houdende met mensen die wellicht daar nog zwak geweten in hebben. Maar alles wat je ook doet, doet het alles ter ere Gods. Houd er rekening mee dat wat je doet, dat dat is tot eer van God. En dat is feitelijk ook het doel van ons leven. En Paulus zegt in 1 Korinthe 6, gij zijt duur gekocht met de prijs van zijn bloed. En ze dachten, zo verheerlijk dan God in of met uw lichaam. En daar horen je handen ook bij. En zo vers wat op de natuurlijke mens van toepassing is, alles wat uw hand vindt om te doen, wat je denkt dat je moet doen, wat je moet werken en zo, doe dat met je volle macht, volle overgave, want het leven is maar kort, straks kan het niet meer. Wij passen datzelfde principe toe, maar doen het dan tot eer van God. In zijn dienst. En daar roept de schrift ons inderdaad toe op. Zolang wij nog in het vlees zijn, mogen we dus de Heere met volle inzet dienen. Daar hebben we het beste voorbeeld van, de Heer Jezus zelf. Hij heeft zich volledig overgegeven om de wil van zijn Vader te volbrengen. Hij zei zelf, dit is de spijze dat ik doe, de wil, desgene die mij gezonden heeft en zijn werk volbrengen. En toen hij dat bijna volbracht had, wat betreft zijn lijdensweg, sprak hij in het zogenoemde hoge priesterlijk gebed. Vader, ik heb u verheerlijkt op de aarde. En ik heb volbracht het werk wat gij mij te doen had gegeven. Verheerlijk mij nu met de heerlijkheid die ik bij u had, eer de wereld was. En dat leert ons dus dat wij de wil des Vaders ook mogen doen. Leven naar de wil van God. Ons ook in zijn werk mogen laten betrokken worden. Dat wil de Heer zelfs graag. Dat uw arbeid niet ijdel is in de Heer. Staat in 1 Korinthe 15. En vervolgens zouden we dan ook beseffen dat we dat doen tot zijn eer. En zoals de Heer zelf verheerlijkt werd, zo worden wij ook verheerlijkt straks. Wij zullen beloond worden voor onze trouwe dienst hier. Ongeacht of je er een resultaat van ziet of niet. Laat je daar niet door misleiden of door ontmoedigen. Wees trouw aan wat de Heer je vraagt om te doen. Simpelweg.
Staat hier ook in vers 24, hè?
Ja, dat staat er ook bij. Goed dat je dat even noemt. Ja, lees het ook maar even. Weten dat gij van de Heere zult ontvangen de vergelding der erfenis, want gij dient de Heere Christus. Dat wordt in eerste plaats van de dienstknechten gezegd, maar ook voor ons geldt het net zo goed. En zoals Mozes zag op de vergelding des loons, zo zien wij ook op het loon wat ons wacht. En dat ontvangen wij bij de rechterstoel van Christus, omdat wij onze handen, ons hele leven, ons hele lichaam in zijn dienst hebben willen stellen. En dat kunnen we het beste doen met volle inzet en volle overgave. En we komen tot overgave op het moment dat je tot geloof komt. En dan geef je jezelf over aan de Heer. En je bent prompt zijn eigendom voor tijd en eeuwigheid. En vervolgens mag je ook met volle overgave, volle inzet, naar de mogelijkheden die ieder van ons heeft, hem volgen, hem dienen. En beschouw het als een voorrecht dat je in het werk des Heren betrokken mag zijn. God heeft ons helemaal niet nodig. Helemaal niet. Hij is al genoegzaam. Dat is een woord waar je over stottert. Hij is al genoegzaam in zichzelf. Hij heeft ons helemaal niet nodig. En toch heeft hij aan zijn zoon de gemeente gegeven als zijn lichaam, die hem dient en die ook straks met hem geopenbaard wordt in heerlijkheid. Dus beschouw het als een groot voorrecht dat we hem mogen dienen. En hij maakt ons er ook nog toe bekwaam. Nou, wat wil je dan nog meer? Onze bekwaamheid is uit God, zegt de schrift. En wat je zelf niet kunt, dat kan de Heer juist goed door ons heen doen. Hij maakt ons bekwaam. Dus vertrouw maar op hem en leef je leven in afhankelijkheid van de Heer. Dat is het beste wat je kunt doen. En het geeft ook echt zin aan je leven. En bevrediging. En de Heer is er heel blij mee. En wij straks ook, als we de Heer zullen zien. Laten we danken.